Wat?
Zolang dat je nodig hebt. Hè?
Zolang dat ik nodig heb, zo.
Vandaag is iets langer.
Dat moet je nooit, dat moet je nooit tegen mij zeggen, dan zeg maar.
Ik zou wel een tentje hebben, maar zo te lang zijn.
Nee, dat komt wel goed. Oké, we zijn in het boek van Jesaja. We zullen vandaag wat gaan kijken naar hoofdstukken 31 tot hoofdstukken 40. Eigenlijk wel vrij uniek, die hoofdstukken, omdat ze toch eigenlijk ook een klein beetje op zichzelf staan. In de trant van in hoofdstuk 30, daar begint een bepaalde gedachte en die eindigt eigenlijk in het 39ste hoofdstuk. Dus dan nemen we de 40 nog bij en dat eindigt eigenlijk in een, ja, eigenlijk toch wel in een stukje climax, als ik dat zo mag zeggen. En goed, er ligt natuurlijk een bepaalde tijd tussen elke keer dat we deze studies doen in Jesaja. Dus het is misschien soms ook wel eens moeilijk om even precies te weten wat er nou de laatste keer allemaal precies gaande was. Maar daar gaan we allemaal niet zo heel erg naar kijken in die zin dat we zullen even een paar dingen noemen die uniek zijn voor het boek van Jesaja. En ik denk dat we daaraan eigenlijk wel genoeg hebben. En dat is... In het eerste plaats, het tijdselement is verschrikkelijk belangrijk. En dat tijdselement dat vinden we in Jesaja 1 vers 1. Het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, dat hij heeft gezien over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzzia, Jotam, Achaz, Jehizkia, koningen van Juda. Dus tijdselement is heel erg cruciaal, is heel erg belangrijk. Hij predikt in wat we noemen het Zuidelijke Rijk. We weten natuurlijk dat er is een Verenigd Koninkrijk geweest. Saul, David en Salomo waren daar de koningen van. En op een later moment is dat, na Salomo, is dat uiteengegaan. Is er een tienstammenrijk overgebleven, wat we ook wel Israël of Efraïm noemen in de Bijbel. En het zuidelijke deel, het tweestammenrijk, ook wel Juda genoemd, of Jeruzalem, of Sion, of er worden in de Bijbel ook verschillende benamingen voor gebruikt. Dus wat we hier zien is dat Jesaja, die is een profeet, en die heeft gezichten in de tijd dat Jeruzalem en Juda nog een bestaand koninkrijk waren. En dat is heel erg belangrijk, want... Wat gaat er nou gebeuren in dat boek Jesaja? In dat boek Jesaja gaan er een aantal dingen gebeuren. Maar primair wat er aan het gebeuren is, is dat hij Juda en Jeruzalem gaat vertellen, het is afgelopen met jullie. Het is afgelopen met jullie. Omdat jullie hebben gezondigd. We hebben daar toen ooit over gesproken in het eerste hoofdstuk, in het vijfde hoofdstuk. Daar zie je dat God zegt van, goed, ik heb een wijngaard geplant. Ik heb er een muur omheen gezet. Ik heb de beste druiven heb ik daar ingeplant. Ik heb er een bak uitgehaald. Ik heb dit, ik heb zus, ik heb dat, ik heb zo. En ik had gedacht dat er goede vruchten zouden komen, zegt God. Maar God zegt, het enige wat ik zie is zure vruchten. Dus wat ga ik doen? Omdat ik heilig ben, omdat ik rechtvaardig ben... Heeft God als het ware vanuit zijn karakter geen andere optie dan het volk weg te voeren. Maar de mensen die dachten natuurlijk wel van ja oké, maar wat gaat er dan met Jeruzalem gebeuren? Wat gaat er met Juda gebeuren? Wat gaat er met de tempel gebeuren? Wat gaat er met de beloftes gebeuren? Wat gaat er met Jacob gebeuren? Wat gaat er met de beloftes van Abraham, Isaac en Jacob gebeuren? Wij zouden een land krijgen. We raken het misschien kwijt. Misschien wel door eigen schuld. Maar wat gebeurt er met Jeruzalem? En dan zie je dat als je dan naar dat tweede thema gaat kijken van Jesaja. Dan zie je dat die naam Jesaja. Die heeft een hele bijzondere betekenis. En nogmaals, dat woord betekent. Of die naam die betekent. Jehovah is redder. Jehovah is zaligheid. Met die naam werd er eigenlijk al heel veel gezegd, eigenlijk ook over de inhoud van het boek Jesaja. Want, wat, zoals we dat gezegd hebben in eerdere studies, er zijn twee dingen die gaan nu een hele belangrijke rol spelen in dat boek van Jesaja. De eerste plaats is dat God zegt, zit niet over Jeruzalem in de war, want ik ga dat weer herstellen. Dus voordat zij weggevoerd worden naar Babylon door Nebukadnezar, hebben ze al op voorhand de belofte dat ze terug zouden komen naar het land, omdat God zegt van kijk, jullie zijn ontrouw geweest, maar ik blijf trouw. Jullie hebben gezondigd, jullie hebben verdiend wat jullie nu krijgen, maar er is een overblijfsel wat terug gaat komen naar het land. En dat zal uiteindelijk weer dit land gaan bewonen. Maar, zoals we dat ook gezegd hebben, door al die dingen heen zit ook elke keer verweven de grote belofte die God geeft door Jezus Christus. Dus we spraken in het verleden ook elke keer over die lichtflitsen. En wat deden nou die lichtflitsen? Die lichtflitsen die lieten eigenlijk zien dat Jeruzalem terug zou komen naar het land, maar dat daarachter nog iets heel anders zat, dat daarachter nog iets veel beters zat, want uiteindelijk teruggebracht worden in het land betekende nog niet dat ze vergeving van zonde hadden. En zoals we weten vanuit de Bijbelse context, het bloed van bokken en geiten, dat kon geen zonde wegnemen. Dus God had een belofte gemaakt dat ze terug mochten komen in het land. Maar goed, wat zou die belofte hun eigenlijk doen? Het zou hun alleen een mooi land geven. Maar juist ook die belofte van Jezus Christus, die er elke keer in verwikkeld zit, dat is nou hetgene waar het uiteindelijk werkelijk om draait. En daarom, Jesaja, de naam, Jehovah is redder, Jehovah is zaligheid. En als je dat koppelt aan woorden die ook in het boek van Jesaja gebruikt worden, dan is dat bijvoorbeeld het woord licht en het woord vreugde. Dat wordt elke keer wordt dat gebruikt en dan zie je hoe dat gekoppeld zit aan de naam van Jesaja. Dus als we die dingen hebben, het tijdselement en die betekenis van de naam Jesaja met een tweedelige boodschap. Jeruzalem, dat gaat helemaal goed komen, zegt God, maar er zou uiteindelijk nog wat veel groters gaan gebeuren. En dat is dat God vergeving van zonde mogelijk zou maken door het offer van Jezus Christus. Maar goed, in deze tijd is het even belangrijk dat we begrijpen wie de twee grote heersers waren. De eerste grote heerser, dat was Assyrië. Die was op dit moment, dat Jesaja zijn verhaal vertelt, is die een hele grote macht. Maar die daar eigenlijk achteraan zit te komen en die het eigenlijk als het ware over gaat nemen, dat zijn de Babyloniërs. Dat is Nebukadnezar, dat is het rijk van Babel. Dus je ziet eigenlijk ook in verschillende aspecten, die twee volken die komen ook weer elke keer een beetje terug, als zijnde de vijanden waar de Israëlieten ook als het ware heel erg bang voor zijn. En op dit moment, als we hoofdstuk 30 gaan bekijken, dan zien we ook dat dat eigenlijk een beetje de achtergrond is van de hoofdstukken 30 tot en met hoofdstuk 39. Want wat lezen we in hoofdstuk 30? Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des Heren, die een plan maken dat echter niet van mij komt en een verbond sluiten dat echter niet uit mijn geest is. Om zonde op zonde te stapelen, die op weg gaan naar Egypte, zonder mij te raadplegen. Om toevlucht te zoeken onder de bescherming van Farao en om te schuilen in de schaduw van Egypte. Maar de bescherming van Farao zal u tot schande worden en het schuilen in de schaduw van Egypte tot smaad. Wanneer zijn vorsten te Zoan verblijven en zijn boden te Ganes aankomen, zullen alle beschaamd aankomen, zullen alle beschaamd staan om een volk dat hun geen voordeel brengt, dat toch tot hulp, nog tot voordeel strekt, maar tot schande ja tot hoon. En dan vers 7. En Egypte, ijdel en nietig is zijn hulp. Dus wat gebeurt er op dit moment? Hiskia, die is op dit moment de koning in Juda en Jeruzalem. En wat heeft hij gedaan? Hij ziet die Assyrië, hij ziet Assur, dat ziet hij als die hele grote macht. En die zit als het ware als een hele grote donkere wolk, hangt die als het ware over Juda en Jeruzalem heen. Want zoals we zo dadelijk ook gaan zien, Assyrië die had alles ingenomen. En er was eigenlijk niks waar ze achteraan waren gegaan, wat ze niet hadden kunnen grijpen. Dus wat doet Hiskia? In plaats dat Hiskia naar God toe gaat, gaat hij naar Egypte toe. En noodzakelijk, dat doet hij uiteindelijk nog zonder God te raadplegen. Nou, als je dan gaat kijken naar hoofdstuk 31, dan zie je dat er staat in vers 1, wee hun die naar Egypte trekken om hulp. Die steunen op paarden en vertrouwen op wagens, omdat zij talrijk zijn en op ruiters, omdat zij machtig in aantal zijn, maar de blik niet richten op de heilige Israëls en naar de Heere niet vragen. Maar ook hij is wijs. Dus nu krijg je eigenlijk nog een beetje een soort speling met woorden, dat Jesaja als het ware tegen Hiskia aan het vertellen is, jij denkt dat je wijs bent? Je denkt dat je echt wat goed gedaan hebt? God is ook wijs. Hij doet het kwaad komen en neemt zijn woorden niet terug. Hij richt zich tegen het huis der boosdoeners en tegen de hulp door de bedrijvers van ongerechtigheid verleend. De Egyptenaren daarentegen zijn mensen en geen God. Hun paden zijn vlees en geen geest. Daarom zal de Heere zijn hand uitstrekken zodat de helper struikelt en de geholpene valt en zij alle tezamen vergaan. Dus wat zegt God? God zegt tegen Hiskia en Hiskia. Dit kan je allemaal wel doen. Dit kan je allemaal wel bedenken. Dit kan je allemaal wel gaan proberen. Maar goed, denk erom. Ik ben ook wijs. En ik ben toch eigenlijk wel een beetje wijzer dan jou. En wat ik ga doen, is ik ga jullie zelf te neerbrengen. En degene waar je om hulp gevraagd hebt, die ga ik ook te neerbrengen. Hier zit uiteindelijk natuurlijk voor ons ook een hele belangrijke les, maar daar kom ik eigenlijk aan het eind van onze les op terug, omdat ik dat een beetje samen wil gaan koppelen. Maar denk er alvast aan, ook voor onszelf, in onze eigen levens. Wat doen wij als wij die donkere wolk zien aankomen? Wat doen wij als wij zien dat er al een heleboel gevallen is, en dat we een donkere wolk zien aankomen, en wat die donkere wolk dan eigenlijk ook maar precies is? Wat is dan hetgene wat wij gaan doen? En dat is eigenlijk het belangrijkste wat we vanavond eigenlijk gaan zien. Maar goed, kijk even naar hoofdstuk 32 vers 1. Daar zien we dat licht. Dat komt elke keer terug, in verschillende vormen, in verschillende wijzen. En wat zegt hij dan ook hier? Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar recht. Nou, ik vind het eigenlijk voor mezelf, vind ik het heel bijzonder, vanuit die gedachte dat er hier een koning is, die richt niet naar recht en naar gerechtigheid. Wat doet hij? Die gaat naar Egypte toe. En dan als Jesaja dat dan aan het bespreken is, dat er een koning is die niet naar recht en naar gerechtigheid regeert, dan laat hij als het ware weer een lichtflits zien wat er uiteindelijk in de toekomst zou gaan gebeuren. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar het recht. En kijk eens wat daar nou de uitkomst van is. En een ieder zal van hen zal zijn als een beschutting tegen de wind. En als een toevlucht tegen de stortbui. En als waterstromen in een dorre streek, als de schaduw van een machtige rots in een dorstig land, dan zullen de ogen der zienden niet meer verblind zijn en de oren der horenden zullen opmerken, het hart der onbezonnenen zal inzicht en kennis verkrijgen en de tong der stamelaars zal in staat zijn tot een duidelijk spreken. Dan zal een dwaas niet meer edel genoemd worden en de bedrieger niet meer aanzienlijk heten, want een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart brengt ongerechtigheid voort. Het bedrijven van goddeloosheid en het prediken van afval tegen de Heere, het onverzadigd laten van de hongerige en het onthouden van een dronk aan de dorstige. Zie je hoe je hier als het ware aan het, hoe Jesaja aan het spelen is, als ik dat woord zo mag gebruiken met zijn woorden, om enerzijds te laten zien van wie is nou die Hiskia, en om anderzijds te laten zien wie is nou diegene die er in de toekomst komt. Want die in de toekomst komt, die gaat beschutting geven. Die in de toekomst komt, die zal als waterstromen zijn in een dorre beek. Die in de toekomst komt, die zal een toevlucht zijn tegen de stortbui. En, zoals we in vers 6 lezen, het bedrijven van goddeloosheid en het prediken van afval tegen de Heere. Want dat is eigenlijk wat Hiskia aan het doen was. Het prediken van afval van de Heere. Want wat zei hij? Jongens, kom, we gaan naar Egypte. Kom, we gaan naar Egypte toe, want die hebben paarden, die zijn zo machtig. Die hebben paarden, die zijn zo groot. Als hij daarop gaat zitten, nou, dan kan er echt wat gaan gebeuren. Maar goed, wat zegt God? Daar komt helemaal niks van in. Daar komt helemaal niks van in. En dan weer te midden van die verhalen die je dan leest, dan zie je elke keer weer die Messias. Dan zie je weer die koning, die zou gaan regeren met recht en met gerechtigheid. En dat is zo verschrikkelijk mooi. Goed, als je dan naar hoofdstuk 33 kijkt, dan zie je dat er geschreven staat in vers 19. Het onbeschaamde volk zult gij niet meer zien. Het volk met een duistere, onverstaanbare spraak. Met een barbaarse, onbegrijpelijke tong. Dus hier krijgen ze weer een belofte. Dat het volk, dat onbeschaamde volk van Asser, dat onbeschaamde volk van Assyrië, met een duistere, onverstaanbare spraak, met een onbegrijpelijke taal, die zouden ze niet meer zien. Groot zit te lachen, ik weet niet precies waarom, maar misschien heb ik wat gezegd wat lachwekkend was, maar hier zien we die grootheid van God die al van tevoren laat zien wat er gaat gebeuren. En laten we dan ook ervan bewust zijn in al deze dingen, woorden die ik waarschijnlijk ook wel eens eerder gezegd heb, kijk niet alleen naar de tekst, maar kijk ook bovenal wie erachter zit. Kijk wie erachter zit. En dat was de God van Israël. Zoals het in Timotheus staat, als jullie ontrouw zijn, dan zal ik trouw blijven. Als jullie zondigen, ik blijf gewoon getrouw. En dan zie je hoe God door alle zonden van het volk van Israël heen aan het doorwerken is om te laten zien dat wat God bepaald heeft, dat gaat gebeuren. De raadsbesluiten die God gemaakt heeft, waar die helemaal niemand bij nodig heeft gehad, dat zijn de raadsbesluiten die bestaan. En dat was natuurlijk op dit moment, was dat eigenlijk een hele grote troost voor het volk van Juda en Jeruzalem, waar Jesaja nu aan het spreken was. Want die donkere volk die hing er, ze wisten niet wat er zou gaan gebeuren. Maar God die zei van tevoren al, Je hoeft nergens bang voor te zijn, want dat barbaarse volk met die onbegrijpelijke taal, die zal uiteindelijk verdwijnen. Ik ga nog even terug naar hoofdstuk 33. Zeg ik dat goed? Ja, hoofdstuk 33, vers 20 tot... Oh ja, dat gaat precies verder daarachteraan. 20 tot 24. Aanschouw Sion, de stad onze feestelijke bijeenkomsten. Dus, hij gaat eerst spreken over dat barbaarse volk, met die duistere, onverstaanbare stem. Hij zegt, die zal niet meer zijn. En dan komt hij gelijk weer terug op Sion. Dus hij spreekt over dat barbaarse volk, en gelijk daarachteraan, daar komt weer een boodschap van bemoediging. Aanschouw Sion, de stad onze feestelijke bijeenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien. Uw ogen zullen Jeruzalem zien als een veilige woonstede. Als een tent die niet verplaatst wordt. Dit is weer waar we God zien. Dit is weer waar we God tegenkomen. Dit is weer waar we het karakter van God zien. Die zegt van, Sion, dat blijft. En uiteindelijk weten wij natuurlijk ook, Sion in het Nieuwe Testament, want hoe wordt dat in het Nieuwe Testament besproken? Dat is de universele gemeente. Dat is waar Daniel over sprak, dat hij zei, in de dagen van die koningen zal er een koninkrijk opgericht worden, wat nooit meer verloren zal gaan. Dus Jeruzalem is de stad van God, die altijd heeft bestaan, want het is al begonnen met Melchizedek, die de koning van Salem was, de priester en koning van Salem. Het is verder gegaan onder de koningen van Israël. En Jeruzalem is eigenlijk in die zin altijd blijven bestaan. Maar Jeruzalem heeft wel verschillende vormen aangenomen vanuit die gedachte dat het was eerst alleen maar een stad in het land Jeruzalem. En uiteindelijk werd het een geestelijke stad die uiteindelijk als deze huidige aarde en hemel weg zijn, komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En wat gebeurt er dan? Het hemelse Jeruzalem dat komt naar beneden en dat zal nooit meer verloren gaan. Dus je ziet weer die dubbele gedachten die hierin zitten. De stad onze feestelijke bijeenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien als een veilige woonstede met de nadruk op feestelijk. Met de nadruk op de ogen zullen deze dingen zien. Met de nadruk op veilige woonsteden, met de nadruk als een tent die niet verplaatst wordt. En dat is God, dat is de gemeente, dat is wat God aan het doen is, dat is waar God heel goed in is, om een plaats te creëren die veilig is, waar het feest is en waar een plaats is die niet meer verplaatst wordt. Waarvan die dan verder zegt, waarvan de pinnen nimmer meer uitgerukt worden en geen van de koorden ooit losgerukt worden. Daar echter is de Heere heerlijk voor ons. Een plaats van rivieren en van brede stromen, geen roeiboot zal daarop varen en geen sierlijk jacht zal ze doorklieven, want de Heere, onze rechter, de Heere onze wetgever, de Heere onze koning, hij zal ons verlossen. Uw touwen hangen slap, zij houden de mast niet in zijn voetstuk, zij spannen het zeil niet. Dan worden overvloedige roofde buit verdeeld, zelfs lammen vergaderen de roof en geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Het volk dat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Hier dus aan die laatste woorden, zal vergeving van ongerechtigheid hebben, daar zie je gelijk al dat dat een referentie is naar Christus. Want in dat land van Israël, met al zijn tempel, met al zijn Jeruzalem, met al zijn slachtoffers van alle bokken en geiten, kon geen enkele zonde wegnemen. Dus hier zie je gelijk al dat er een beeld gegeven wordt van een eerste terugkeer naar het land van, naar de stad Jeruzalem, maar in een diepere betekenis zouden ze uiteindelijk een plaats gaan vinden die nog veel veiliger was, die nog veel rijker was, die nog veel feestelijker was, en die, zoals we dat eerder in Jesaja gelezen hebben, de berg des Heren. En wat is een berg? Een berg is iets wat niet verplaatst kan worden. Een berg is iets wat vaststaat. En dat is wat Gods gemeente is. Dat is een groep van mensen die staat vast. Zolang als zij de Heere God lief hebben, dan is dat een plaats van feest, dan is dat een rijke plaats, dat is dan een veilige plaats. En dat hele, al die woorden als het ware, die lopen als een rode draad door de hele Bijbel heen. Jeruzalem, veilig, feestelijk, vreugde, kan niet verplaatst worden en uw ogen zullen Jeruzalem zien. En uiteindelijk was dit natuurlijk ook een belofte die voor elke Israëliet weggelegd was. Want ook al zouden ze sterven onder het oude verbond, we lezen dan bijvoorbeeld ook in Handelingen 2, die eerste mensen die gedoopt werden, die werden toegevoegd aan de gemeente. Voor zover ik dat kan begrijpen, werden zij toegevoegd aan de groep van mensen vanuit het Oude Testament die al behouden waren. Maar uiteindelijk wel door het bloed van Jezus Christus. En dat is zo verschrikkelijk mooi. En daarom zien we dat Jesaja, licht, Jehovah redt, Jehovah is zaligheid. Dat trekt een hele rode draad door dat boek van Jesaja heen. Goed. Hoofdstuk 35. De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden. Dus hier zien we weer die, zoals dat eerder in Jesaja genoemd wordt, het volk dat in donkerheid wandelt, zal een groot licht zien. De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden. De steppe zal juichen en bloeien als een narcis. Zij zal welig bloeien en juichen. Ja, juichen en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven. De luister van de Karmel en van Saron. Zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des Heren, de luister van onze God. Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën. Zeg tot de verzaagde van hart, wees sterk. Vrees niet, zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods. Hij zal komen en hij zal u verlossen. Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden. Dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen, want in de woestijn zullen wateren opspringen en beken in de steppen en dat gloeiende zand zal tot een plas worden, het dorstige land tot waterbronnen waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn. Daar zal een gebaande weg zijn die de heilige weg genaamd wordt. Geen onreine zal die betreden, maar hij zal alleen voor hen zijn. Reizigers nog dwazen zullen erop dolen. Dan zal geen leeuw, daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier zal daar opkomen. Zij zullen daar niet worden gevonden, maar de verlosten wandelen daarop. De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen. Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. Blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden. Elke keer weer terugkomend, die enerzijds, wat gaat er met Israël gebeuren? Anderzijds, wat gaat er met Israël in de toekomst gebeuren en met Jeruzalem? Anderzijds, wat is daar de diepere betekenis van als het gaat over dat komende vrederijk van Jezus Christus. En hier vinden we dat weer met verschillende bewoordingen, vinden we dat weer benoemd. Maar in al die dingen zie je de rijkdom van Jeruzalem, de heerlijkheid van Jeruzalem, de grootheid van Jeruzalem. En uiteindelijk wat er gaat gebeuren is dat op dit moment Assur hing als een donkere wolk over hen heen. Wat hadden ze? Slappe handen en knikkende knieën. Maar God zegt tot de verzaagde van hart, wees sterk, vrees niet, de Heere zal komen met wraak, met de vergelding van God en Hij zal u komen verlossen. En dan beginnen we, als we gaan kijken naar hoofdstuk 36, daar begint het verhaal een stukje geschiedenis aan te nemen. In het 14e jaar van koning Hiskia trok Sanherib, de koning van Assur, op tegen alle versterkte steden van Juda en bezette ze. Dus, wat hebben we eerder gezien? We hebben eerder gezien dat Israël, Juda, Jeruzalem, die had gezegd Egypte. Als ik het in mijn woorden mag zeggen, er is een donkere wolk die hangt boven ons hoofd. Hij zit eraan te komen, we weten misschien niet precies wanneer, maar hij zit eraan te komen. Help ons, help ons, help ons. En God laat zien, vertrouw niet op Egypte, vertrouw maar op mij. Maar hier gaat dat dan echt als het ware gebeuren. En dan zie je, hij trekt op tegen die versterkte steden van Juda, bezetten ze. Daarna zond de koning van Assur de maarschalk uit Lachish met een sterke legermacht naar Jeruzalem. Dus de koning van Assur, die stuurt een maarschalk van hem uit Lachish met een legermacht naar Jeruzalem. En wat gebeurt er dan? Tot koning Hiskia, waar hij zich opstelde bij de waterleiding van de bovenste vijver op de weg naar het volksveld. Toen gingen de hofmaarschalk van Hiskia, Eljakim, de zoon van Gilkia, tot hem uit, dus tot deze maarschalk uit Lachish, met de schrijver Sebna en de kanselier Joach. Dus drie verschillende mensen, een hofmaarschalk, een schrijver en een kanselier, die gaan uit als de maarschalk van Assur als die Jeruzalem komt aanvallen, als het ware, met een sterke legermacht. En de maarschalk zeide tot hen, zeg tot Hiskia, zo spreekt de grote koning, de koning van Assur. Wat is dat voor een vertrouwen dat gij koestert? Gij meent zeker dat louter lippentaal voor beleid en kracht tot strijden kan doorgaan? Op wie vertrouwt gij toch dat gij tegen mij in opstand komt? Zie, gij vertrouwt op die geknakte rietstaf. Op Egypte, als iemand daarop leunt, hem in de hand dringt en ze doorboort, zo is Farao, de koning van Egypte, voor alle die op hem vertrouwen. Dus deze maarschalk van Assur, die zegt van, kijk, ik sta hier voor Jeruzalem, ik heb een boodschap voor jullie. En dan zegt hij van, waar denk je nou dat je mee bezig bent? Waarop ben je aan het vertrouwen? Is het op Egypte? Dat is een geknakte rietstaf. En dan staat er in vers 7, en als gij tot mij zegt, wij vertrouwen op de Heere onze God, is hij niet hetzelfde? Wiens offerhoogte en altaren Hiskia heeft verwijderd, terwijl hij tot Jeruzalem en Juda zeide, voor dit altaar zult gij u neerbuigen. Dus hij zegt van Hiskia, wat hebt hij gedaan? Die heeft alles verwijderd. Denk je dat je dan nog kan gaan zeggen, wij vertrouwen op God? Hun hadden ook wel een beetje verstand hoe bepaalde dingen werkten. Dus hou je de offerhoogte als het ware weg. Voor dit altaar zult gij u neerbuigen. Wel aan dan, ga toch een weddenschap aan met mijn Heer, de koning van Assur. Ik zal u 2000 paarden geven Indien gij van uw kant de ruiters daarop kunt geven, hoe zoudt gij ook de aanval kunnen afslaan van geen enkele landvoogd, een van de geringste dienaren van mijn Heer? En gij hebt uw vertrouwen gevestigd op Egypte voor wagens en ruiters. Ben ik dan zonder de wil des Heeren opgetrokken tegen dit land om het te verwoesten? De Heere heeft mij gelast, trek op tegen dit land en verwoest het. Dus deze maatschalk van Assur, die zegt tegen deze drie mensen van Hiskia: vertrouw niet op Egypte, want dat helpt je niet. Vertrouw niet op de Heere, want dat gaat ook niet werken. En trouwens zegt hij, wij hebben een opdracht gehad van de Heere om dit land te verwoesten. Nou, als je Jesaja gaat nalezen en de andere Bijbelboeken, dan vind je nergens dat dat eigenlijk helemaal precies beschreven staat. Dus is dat waar? Is dat niet waar? Het is eigenlijk een beetje moeilijk om dat precies te bepalen. Ze hadden uiteindelijk wel gevochten ook met Israël en Juda, waar ze ook wel oorlogen hadden gewonnen. Maar deze strijd, die zouden ze niet gaan winnen. Want wat staat er dan verder? Toen zeiden Eljakim, Setna en Joach tot de maatschalk: spreek toch tot uw dienaren in het Aramees. Want wij verstaan dat wel. Maar spreek tot ons ten aanhoren van het volk op de muur, niet in het Judees. Maar de maatschalk zeide: heeft mijn Heer mij soms tot uw Heer en tot u gezonden om deze woorden te spreken en niet tot de mannen die op de muur zitten met die om met u hun drek te eten en hun water te drinken? Toen trad de maatschalk naar voren en riep met luide stem in het Judees en zeide: hoor toch de woorden van de grote koning, de koning van Assur. En dan gaat dat helemaal verder. Daar gaat hij dan uiteindelijk zeggen van, als je kijkt naar vers 18, laat Hiskia u toch niet misleiden door te zeggen: de Heere zal ons redden. Heeft soms een van de goden der volken zijn land gered uit de macht van de koning van Assur? Waar zijn de goden van Hamat en Arpad? Waar zijn de goden van Sepharvaim? Hebben zij soms Samaria uit mijn macht gered? Dus hier is een hele arrogante persoon die zegt van: op Egypte hoef je niet te vertrouwen. Je hoeft zelfs niet op God te vertrouwen. Want kijk eens wat wij al allemaal gedaan hebben. Kijk eens wat wij al allemaal gedaan hebben in deze omtrek. Hier kan je zeggen dat er iemand is die verschrikkelijk veel hoogmoed heeft. En wat zegt Spreuken hoofdstuk 16? Dat zegt van: er zijn zeven dingen die de Heere haat. En de eerste die genoemd wordt is trots. De eerste die genoemd wordt is trots. Vers 21. Maar zij bleven zwijgen, dus de mannen van Israël, Juda, en antwoordden hem met geen enkel woord, want het bevel des konings was: gij zult hem niet antwoorden. Toen kwamen de hofmaatschalk Eljakim, de zoon van Gilkia, de schrijver Setna, en de kanselier Joach, die drie mannen, de zoon van Asaf, met gescheurde klederen tot Hiskia, en zij brachten hem de woorden van de maatschalk over. En dan zien we Hiskia, die diep in de problemen komt. Zodra koning Hiskia deze hoorde, scheurde hij zijn klederen, bedekte zich met een rouwgewaad en ging het huis des Heren binnen. Ook zond hij de hofmaarschalk Eljakim en de schrijver Setna. Dus nu stuurt hij de twee met de oudste der priesters, bedekt met rouwgewaden, tot de profeet Jesaja, de zoon van Amos. En zij zeiden tot hem: zo zegt Hiskia, deze dag is een dag van benauwdheid, straf en smaad. Want kinderen zijn aan de geboorte toe, maar er is geen kracht om te baren. Wellicht hoorde Heere uw God de woorden van de maatschalk waarmee zijn Heer, de koning van Assur, hem gezonden heeft om de levende God te honen. En hij zal straf uitoefenen om de woorden die de Heere uw God gehoord heeft, wil dan een gebed opzenden voor het overblijfsel dat nog gevonden wordt. Toen kwamen de dienaren van koning Hiskia tot Jesaja en Jesaja zeide tot hen, zo zult gij tot uw Heer zeggen, zo zegt de Heer, vrees niet voor de woorden die gij gehoord hebt, waarmee de hovelingen van de koning van Assur mij gelasterd hebben. Zie, ik zend een geest in hem en hij zal een gerucht vernemen, zodat hij naar zijn land zal terugkeren en ik zal hem door het zwaard vellen in zijn eigen land. Als we teruggaan naar hoofdstuk 31. Die grote donkere wolk van dat volk van Assur. Die inderdaad zoveel had veroverd in die omstreken. En iedereen was waarschijnlijk bang. En Hiskia was ook bang. Hiskia was ook bang. En wat doet hij? Hij gaat naar Egypte. Maar goed, hier komen we een stuk verder in het verhaal. Waar we dan zien dat Jesaja tot Hiskia zegt, Hiskia, je hoeft echt niet bang voor hem te zijn. Want wat ga ik doen? God gaat een geest in hem zenden, dat hij terug zal keren naar zijn eigen land en daar zal hij vallen door zijn eigen zwaard. Maar we moeten natuurlijk ook wel begrijpen dat de wolk die boven hen hing, dat was geen kleintje. Dat was echt geen kleintje. Maar dat zullen we zo, daar zullen we zo nog even op terugkomen. Goed, Sanherib, die gaat dat nog een keer proberen. Die koning van Assur, die gaat dat nog een keer proberen om iets te doen in Israël. Maar goed, het lukt hem niet, want het is hem niet van God gegeven. Maar goed, dan gaat er iets anders gebeuren. Kijk eens naar hoofdstuk 37 vers 14. Hoofdstuk 37 vers 14. Hiskia nam de brief uit de hand der gezanten en las hem. Toen ging Hiskia op naar het huis des Heren, spreidde hem uit voor het aangezicht des Heren en bad tot de Heren, Heren der Heerscharen. God van Israël, die op de Seret stroomt, gij alleen zijt God over alle koninkrijken der aarde. Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt, neigt God, Heere, uw oor en hoor, open Heere, uw ogen en zie, hoor al de woorden van Sanherib, die hij heeft doen overbrengen om de levende God te honen. Waarlijk, Heere, de koningen van Assur hebben alle landen en hun gebied verwoest en hun goden in het vuur geworpen. Want het waren geen goden, maar slechts het maaksel van mensenhanden, hout en steen. Daarom hebben zij die kunnen vernietigen. Nu dan, Heere onze God, verlos ons uit zijn macht. Dan zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij, Heere, alleen God zijt. Dus wat doet Hiskia? Hiskia die doet een beroep op God. En hij zegt, God, ze hebben je gehoond. Ze hebben je gesmaad. Ze hebben je gelasterd. En dan zegt hij eigenlijk in zoveel woorden van die andere volken, ja, die zijn allemaal ingepakt. Die andere volken, die hebben ze allemaal ingenomen. Maar waarom zegt hij? Hij zegt dat komt omdat ze goden hebben, dat namaakgoden zijn. Dus eigenlijk zegt hij een beetje van, het is niet zo vreemd dat die volken ingepakt zijn. Hij zegt maar, ik heb een levende God, zegt Hiskia tegen zijn God. En hij doet een beroep op God, waar hij dan zegt in vers 20, nu dan, Heere, onze God, verlos ons uit zijn macht, dan zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij, Heere, alleen God zijt. En dat is dan uiteindelijk precies hetgene wat er gaat gebeuren. Want, wat staat er, als je dan gaat kijken naar dit hoofdstuk, vers 36 tot en met 38, de laatste drie versen. Toen ging de engel des Heren uit en sloeg in het leger van Assur 185.000 man. 185.000. Toen men vroeg in de ochtend opstond, zie, zij alle waren lijken. Dus brak Sanherib, de koning van Assur, op en aanvaarde de terugtocht en hij bleef te Nineveh. Eens toen hij zich neerboog in de tempel van zijn god Nisroch, doden zijn zonen Adra, Melek en Sarezer hem met het zwaard. Doch zij ontkwamen naar het land Ararat, zijn zoon Esarhaddon, werd koning in zijn plaats. Het werk van God, dat is zo belangrijk voor ons om te begrijpen. Het werk van God, dat kan uiteindelijk door niets en door niemand gestopt worden. Maar goed, Hizkia die doet een beroep op God. Om zijn grootheid te laten zien. En God doet dat. God doet dat. God zegt, Hizkia, ik zal het je laten zien dat ik dat allemaal kan. En dat je niet naar Egypte had moeten gaan. Want daar kun je inderdaad niet op vertrouwen. Goed, Hizkia die wordt op dat moment wordt die, ziek. In hoofdstuk 38 kan je dat lezen vanaf vers 1 tot en met vers 8. Hij roept de profeet, dat doet hij niet zelf. Hij vraagt de Heere. Toen keerde Hizkia zijn gelaat, vers 2, naar de wand en bad tot de Heere en zeide. En de Heere die stuurt dan Jesaja naar hem toe. En die zegt in vers 5. Ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal aan uw levensdagen 15 jaar toevoegen. En ik zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assyrië redden en deze stad beschutten. Hizkia wordt ziek, bidt tot de Heere, krijgt er 15 jaar bij en hij krijgt de belofte dat deze stad uit de macht van de koning van Assyrië gered zou worden. Maar goed, kijk eens naar hoofdstuk 39, vers 1. Te dien tijde stond Merodak Baladan, de zoon van Baladan, de koning van Babel. Dus, die wolk van Asser, die is eigenlijk als het ware een beetje verdwenen. 185.000 man is door een zijn door een engel van de Heere geslagen. Hun lijken leggen op het veld. De koning van Assur, die is ook verdwenen. En eigenlijk kunnen we als het ware zeggen, het koninkrijk van Assur is tot een einde gekomen. Maar, er staat nog wat om de hoek te kijken. Babel, die begint nou als het ware groter te worden. Babel begint sterker te worden. En wat staat er? Die koning die stuurde gezanten met een brief en een geschenk aan Hizkia. Omdat hij gehoord had dat deze ziek geweest en hersteld was. En Hizkia verheugde zich over hun komst en hij liet hun zijn schathuis zien. Het zilver en het goud, de specerijen, de kostbare olie, zijn gehele tuighuis. En alles wat onder zijn schatten bevond. Er was niets in zijn paleis en in zijn gehele rijk dat Hizkia hun niet liet zien. Dus Hizkia krijgt bezoek van de gezanten van de koning van Babel. En wat doet hij? Hij laat hen alles zien wat hij heeft. En dat is heel belangrijk, want wat gebeurt er nou? In vers 3, toen kwam de profeet Jesaja tot koning Hizkia en vroeg hem, wat hebben deze mannen gezegd? En van waar zijn zij tot u gekomen? En Hizkia antwoordde uit een ver land. Zijn zij tot mij gekomen, uit Babel. En hij vroeg, wat hebben zij in uw paleis gezien? Hizkia antwoordde, alles wat in mijn paleis is, hebben zij gezien. Er is niets onder mijn schatten dat ik hun niet heb getoond. Toen zei de Jesaja tot Hizkia, hoor het woord van de Heere der Heerscharen, zie, er zullen dagen komen dat alles wat in uw paleis is en wat uw vaderen opgestapeld hebben tot op deze dag naar Babel zal worden weggevoerd. Niets zal er overblijven, zegt de Heere. En van uw zonen die uit u voortkomen, zullen die gij zult verwekken, zullen zij nemen om hoveling te zijn in het paleis van de koning van Babel. Denk aan Daniel. En zijn drie vrienden. Dat is hier een referentie naar. Hiskia zeide tot Jesaja, het woord des Heren dat hij gesproken hebt is goed. Ook dacht hij, dan zal het toch gedurende mijn leven bestendig vrede zijn. Met andere woorden, het volk van Israël, het volk van Juda en Jeruzalem, die had die dingen gedaan waardoor God gezegd had, ik ga je wegvoeren. Daar kon als het ware niets aan veranderd worden. Die donkere wolk van Assyrië die was verdwenen, maar nu komt er als het ware een tweede wolk. Een tweede donkere wolk. En daar zegt Jesaja dan van tegen Hiskia, Hiskia, wat heb je allemaal laten zien? Hij zegt, ja, ik heb alles laten zien. Ik heb alles gezien wat ik heb. En Jesaja zegt, al die dingen zullen zij wegvoeren. Niets zal er overblijven. Nou, wat nu eigenlijk ook wel heel interessant is, is dat het Oude Testament, ik denk dat de meesten van jullie dat wel weten, heeft hoeveel hoofdstukken? 39. We zitten nu aan hoofdstuk 39 van Jesaja. Vanaf hoofdstuk 40 gaat het boek van Jesaja een soort andere richting uit. Want nu is eigenlijk de boodschap aan Israël, die is eigenlijk compleet. De boodschap van Israël is eigenlijk gegeven. Hiskia, die krijg er nog 15 jaar bij. Maar alles wat je hebt laten zien, dat zal uiteindelijk meegenomen gaan worden naar een vreemd land. Dus je ziet weer, er zit weer donkerheid. Er is weer een boodschap die zegt van het volk van Juda, het volk van Jeruzalem, zal weggevoerd worden. En dan is God weer God, die zegt, als je dan kijkt naar hoofdstuk 40, troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem, roep hen toe dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheden geboet is, dat het uit de hand van de Heere dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Dus met de wegvoering naar Babel, zegt God als het ware, als dat gebeurd is, en jullie zullen daar 70 jaar zijn, degene die mij gaan aanroepen, die zal ik allemaal weer terugbrengen naar dat land. En dat zie je ook als het ware als je teruggaat naar Leviticus. Dan zie je al dat God zegt van als je in dat verre land bent. Als je dan je zonde belijdt. En je belijdt de zonde van je voorvaderen. Dan zal ik jullie weer terugbrengen in dat land. En dat laat natuurlijk ook weer de grote liefde zien van God. Dat hij zegt van wat je ook maar gedaan hebt. Het moment dat je op de knieën valt en zegt vader. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dan pak ik die zo weer op. En dan neem ik die als het ware zo weer mee. En zo komt er dan eigenlijk aan die boodschap. Die begint in Jeruzalem. Die eindigt in Babel. Dat ze dan in ballingschap zijn. Dat dan hoofdstuk 40 gaat beginnen weer met die woorden. Troost, troost mijn volk. Want God zegt als het ware. Als jullie in die ballingschap gezeten hebben. Wat ik moet gaan doen omwille van mijn gerechtigheid. Als dat gebeurd is, dan is er genoeg boetedoening gedaan voor de zonde die jullie allemaal gedaan hebben. En we weten vanaf hoofdstuk 1 van Jesaja, wat daar allemaal geschreven werd over dat volk van Israël. Ze hadden hem versmaad. Ze hadden God weggeduwd. Ze wilden niks meer met God te maken hebben. De wet die God had gegeven, daar lachten ze naast. En toch zei God van, ik wil je nog niet kwijt. Ik wil je niet kwijt. Ik wil je hebben. Ik wil je bezitten. Want ik weet dat ik de enige ben die je vrede kan geven. En dat is wat God uiteindelijk elke keer weer doet. En dat is weer, kijk heel goed naar de God die achter deze woorden zit. Elke keer weer opnieuw. Maar wat gebeurt er dan? Vers 3. Hoor, iemand roept. Bereid in de woestijn de weg des Heren, effend in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal zal verhoogd, elke berg en elke heuvel geslecht. en het oneffene worden tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei, en de heerlijkheid des Heeren zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heeren heeft dit gesproken. Waar hebben we het over? Voor degene die Matthäus kennen, voor degene die Marcus kennen, voor degene die Lucas kennen, die weten dat dit de woorden zijn die in die drie boeken gebruikt worden om het moment aan te geven dat Johannes de Doper op in Jeruzalem, in Israël kwam. En dat hij zei, het koninkrijk der hemelen is nabij. Bekeert u zelf. Bekeert u zelf. Dus hier zien we, en dat zie je dan ook als je gaat kijken naar het boek van Petrus, dat er ook staat, die profeten van het oude verbond, die hebben gevorst om te begrijpen waarover zij schreven. Maar ze konden het niet vatten, ze konden het niet vatten, ze mochten het als het ware nog niet begrijpen. Maar hier zie je nu, Jesaja hoofdstuk 40, een directe link naar het werk en de bediening van Jezus Christus. En wat ging er uiteindelijk gebeuren in dat koninkrijk der hemelen? Daar was uiteindelijk vergeving mogelijk door het offer van Jezus Christus. En wat zou dat brengen? Dat zou uiteindelijk rust brengen en feest en vreugde in het menselijke hart. En dat is uiteindelijk waar Jesaja over spreekt. Daarom is Jesaja het licht. Daarom is Jesaja het licht in de duisternis. Omdat hij uiteindelijk gaat spreken over de eerste terugkomst van Israël, maar bij een veel diepere betekenis, dat ze een stad zouden krijgen waar feestelijke bijeenkomsten waren, we hebben het net gelezen, waar er een stad zou zijn wat met pinnen vastgezet was, wat er niemand ooit kapot kon maken of niemand ooit van zijn plaats zou kunnen halen. Dat hele hoofdstuk 40, dat is eigenlijk een hoofdstuk waarin de grootheid, de liefde, de vergeving van God centraal staat. En dan hebben we ook die woorden gelezen in vers 5, van de mond des Heren heeft het gesproken. En als de mond van God het zegt, dan staat het als een huis. Hoort, iemand zegt, vers 6, roep, en de vraag klinkt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, al zijn schoonheid als een bloem des velds, het gras verdort, de bloem valt af, als de adem des Heren daarover waait. Voorwaar, het volk is gras, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord des Heren, het woord van onze God, houdt stand. Dus als vers 5 eindigt met de woorden, want de mond des Heren heeft het gesproken, dan krijgen zij weer de vaststelling, terwijl ze nog ineens weggevoerd waren, terwijl Assur er als het ware nog niet was, terwijl Babel er ook nog niet was, voordat dat allemaal gebeurde, kregen ze uiteindelijk die grote belofte van God, van een vertroosting die allemaal gebaseerd was op het woord van God. Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef ze, vrees niet, zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij uitoefenen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn vergelding gaat voor hem uit. Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden. Hier zien we eigenlijk ook een beetje de twee aspecten van God. Zoals het boek van Hebreeën ook zegt, het is vreselijk om te vallen in de handen van een levende God. Maar hoe goed is het om in de handen te vallen van een liefdevolle God? Want wat doet die liefdevolle God? Die leidt je als een herder. Die neemt in zijn arm de lammeren. En in zijn schoot zal hij ze dragen. De zogende zal hij zachtkens leiden. En dat is zo verschrikkelijk mooi, hoe je gaat zien wie God is. Wie God werkelijk is. En dat er ook staat bijvoorbeeld in het boek van Ezechiël, waarin die eigenlijk eenzelfde soort boodschap brengt. Maar waar die Ezechiël op een bepaald moment zegt, heb God behagen in de dood van de ongelovigen? Nee, daar heeft God geen behagen in. God wil juist mensen leiden. God wil mensen dragen. God wil mensen zachtkens leiden, zoals de Psalm 23 ons dat ook weer laat zien. Dat is wie God werkelijk is. Maar, zoals we hier ook zien, en dat moet ook weer een belangrijke boodschap aan ons zijn, waar zonde is, daar komt uiteindelijk de wraak van God. Dat kan niet anders. Want God is rechtvaardig. En waar mensen zondigen, daar komt uiteindelijk de wraak van God. Zoals het boek van Galaten ook laat zien, wat je zaait, dat zal je uiteindelijk gaan oogsten. Maar zelfs als de oogst komt, dan zegt God, ik ben hier nog steeds om aangeroepen te worden. Ik ben hier nog steeds om je zonde te belijden, om jezelf te bekeren. En om een draai te geven in jullie bestemming. En dat is zo mooi aan wie God zelf is. Goed, vers 25 en 26 van dat hoofdstuk. Met wie dan wilt gij mij vergelijken? Ik zou het liefst dat hele stuk lezen wat daar vooraf aangaat. Dat ik hem zou gelijk zijn, zegt de Heilige. Hef uw ogen naar omhoog en ziet. Wie heeft dit alles geschapen? Hij die het Heer daarvan in grote getalen uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte en omdat hij geweldig van kracht is, er blijft er niet één achter. In het stuk wat ertussen zit, daar lezen we over de raad van God, daar lezen we over zijn besturing. Daar lezen we over zijn wil die hij gaat toepassen met het volk van Israël, maar uiteindelijk overal. En dan komt hij tot die conclusie, met wie wilt gij mij dan vergelijken? Ik ben groot, ik ben sterk, ik ben krachtig. En die laatste woorden, die eigenlijk waarschijnlijk ook wel heel bekend zijn van Jesaja 40... Waarom zegt gij, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen, en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet gij het niet? Heb gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heere, schepper van het einde der aarde. Hij wordt nog moede, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht, de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie op de Heere verwachten, die put de nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden, zij lopen, maar worden niet moede, zij wandelen, maar worden niet mat. Als we het hele verhaal van hoofdstuk 30 tot en met hoofdstuk 40 gaan samenvatten, dan is dat eigenlijk een heel simpel verhaal. De ogen van Hiskia waren niet gericht op God. Ja, toen het moeilijk werd. Toen ging hij zijn ogen weer richten op God. En wat gebeurde er? Er kwam vrede. Er kwam rust. Vijanden werden verslagen. En dat is eigenlijk voor ons dat ene cruciale, belangrijke woord. Hoe groot is je geloof? Want daar gaat het om. Het gaat allemaal om geloof. Dat simpele woord, dat simpele principe, maar wat eigenlijk zo verschrikkelijk moeilijk is. Want donkere wolken, daar krijgen we allemaal mee te maken. Donkere wolken, die gaan we allemaal zien. Maar wat zegt God? Een eeuwig God is de Heere, schepper van de einde der aarde. Hij wordt nog moede, nog mat. Met andere woorden, voor God is niks te veel. Hij wordt nooit moe. Hij wordt nooit mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Wat de wolk ook maar is, zegt God in zoveel woorden, vertrouw op mij. Vertrouw op mij. En wat gebeurt er dan? Hij geeft de moeder, geeft die kracht. En de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jongelingen worden moeder en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de Heere verwachten. Geloof. Heel simpel. Heel eenvoudig. Wie de Heere verwachten, put een nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen maar worden niet moede. Zij wandelen maar worden niet mat. En dan is de grote vraag aan ons. Hoe groot is ons geloof? Hoe groot is ons geloof? Gaan we Hiskia achterna? Gaan we andere middelen aanwenden om de donkere wolken te laten verdwijnen? Of gaan we zeggen, ik ga op God vertrouwen? Want die is machtig. Die is zo sterk. En op zijn tijd en zijn wijze gaat hij een keer brengen in het lot. En in de tussentijd, wie op de Heere vertrouwen, die worden niet moe en die worden niet mat. Zij putten nieuwe krachten. Het is zo simpel. En het is eigenlijk zo eenvoudig. Maar tegelijkertijd is het zo verschrikkelijk moeilijk. Als de donkere wolken lurken boven ons leven. Als die moeilijke dingen boven ons hoofd hangen. Wat gaan we dan doen? Gaan we dan naar Egypte? Gaan we dan de menselijke middelen aanwenden? Of gaan we zeggen nee? God, vertrouw en geloof en staan in zijn kracht. Want hij is eeuwig. Hij is de schepper van de einde der aarde. Hij wordt nog moede, nog mat. Maar goed, we zien natuurlijk ook in dit Oude Testament. Hiskia, die doet eigenlijk wat hij niet zou moeten doen. De Israëlieten, Juda en Jeruzalem, doen eigenlijk niet wat ze moeten doen. En God zegt, heel simpel, heel eenvoudig, vertrouw op mij. Zoals het lied ook zegt, trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus and to trust and obey. We gaan besluiten met een korte tekst uit Jacobus hoofdstuk 4. Jacobus hoofdstuk 4, vers 1 tot en met vers 10. Daar zegt Jacobus, waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit, uit uw hartstochten die in uw leden zich ten strijde toerusten? Gij begeert, doch gij hebt niet. Gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen. Gij vecht. En gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. Of gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt. Om het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige, weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad tegelijkertijd een vijand van God. Of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt, de geest die hij in ons deed wonen, begeert hij met jaloersheid. God wil hem hebben, die geest. Maar hij geeft dan ook des te grote genade. Daarom heet het, God weet, staat de hoogmoedige. Maar de nederige, die geeft hij genade. Onderwerpt u dus aan God. maar biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten. Gij die innerlijk verdeeld zijt, beseft uw ellende, treurt en weent, uw gelach moet veranderen in treurigheid en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Heere en hij zal u verheugen. Hier zien we ook een type mens die bezig is om hartstochten te vullen. Die bezig is om dingen te begeren, maar ze krijgen ze uiteindelijk nog niet eens. Waarom? Omdat ze verdeeld zijn. Ze hebben een beetje van God en een beetje van de wereld. En dan komt de oproep, nader tot God en hij zal tot u naderen. Vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. Wat een mooie uitnodiging die God ons doet. Wat een mooie uitnodiging. En wat een verdriet en een pijn en ellende een mens op zijn dak haalt. Als hij ergens anders op gaat vertrouwen dan op God alleen. Want als je op Egypte gaat vertrouwen, als je op andere dingen gaat vertrouwen dan God, dan komt dat uiteindelijk nergens toe terecht. Het naderen tot God, het vernederen onder de Heere, dat brengt verhoging. Geloof, gehoorzaamheid zijn twee hele cruciale dingen in het christelijke geloof. Maar het is tegelijkertijd de deur tot vrede, de deur tot vrijheid, de deur tot de feestelijke bijeenkomst, de deur naar het hemelse Jeruzalem, de deur naar werkelijke blijdschap. Te midden van een donkere wolk. Want ik denk dat we echt mogen zeggen, die donkere wolk die komt een keer. Misschien hangt die er wel. Misschien heeft die er al gehangen. Misschien begint zich iets te ontwikkelen. Misschien is er een donkere wolk die net weg is. Maar goed, we weten ook wat zegt Satan tegen Jezus. Of hij zegt het niet, maar het staat er. Toen Jezus zijn verleidingen, toen hij er niet aan toe gaf. Satan ging weg om terug te komen op een betere tijd. Dus de donkere wolk die komt soms. En de donkere wolk die komt soms ook weer terug. Maar God zegt, wat doe je nou met die donkere wolk? Ga je op mij vertrouwen? Of ga je op mensen bouwen? Of principes? Of wat het dan ook maar precies mogen zijn. En door deze dingen heen zien we, hier zit een hele belangrijke boodschap in voor ons. Hoe groot is je geloof? Waar is je vertrouwen? Want als je op God gaat vertrouwen, dan krijg je pas kracht. Als je op God gaat vertrouwen, dan ga je pas varen. Als je op God gaat vertrouwen, dan ga je pas zeilen. Als je op God gaat vertrouwen, dan krijg je vrede. Te midden soms van je donkere wolken. Want die donkere wolken die zijn er. Maar daar hebben we ook elkaar voor. Om elkaar te steunen. Elkaar te helpen. Elkaar aan te sporen in moeilijke tijden. En om te zeggen vertrouw en geloof. Het is zo mooi. Het is zo eenvoudig. En toch zo moeilijk. Dankjewel.